Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Annemarie Fokkens.
Geen stem zo bekend als de stationsstem van de NS. Maar na 25 jaar klinkt er vanaf morgen een nieuw geluid door de honderden treinstations. Alle reizigersmededelingen worden uitgesproken door stemactrice Karin van As.
Beste reizigers,
de Intercity van Amsterdam-Amstel naar Utrecht Centraal
van 14:57
komt over enkele minuten binnen op spoor 5A.
Herhaling, de Intercity naar
Ja, vanaf morgen te horen dus op alle treinstations. Maar vandaag al hier bij het AD. Gefeliciteerd allereerst. Hoe voelt het om strakjes op honderden stations te horen te zijn?
Bijzonder. Het is echt een ontzettend leuke, bijzondere opdracht, vind ik. Heel eervol.
Ja. En hoe is dat proces in zijn werking gegaan? Moest je auditie doen? Moest je een stemtest doen?
Ja, zeker. Ja, ik heb met een aantal collega's, mannelijke en vrouwelijke collega's, stemacteurs, een auditietape ingestuurd. He, dus dan denk je van, nou, ik ga iets moois, zoals ik het op het station van Tuffy Vos hoor, zoiets ga ik dan ook maar insturen. En daarna ben ik blijkbaar met een aantal anderen ook onderzocht door reizigers. Die hebben helemaal mensen, proefpersonen hebben in een MRI-scan gelegen. En hebben ze de stemmen op hun losgelaten. En om te kijken wat de hersenactiviteit was, hoe ze reageerden. En blijkbaar is het bij mijn stem zo dat mensen daar kalmer van werden en rustiger. Dus dat een positieve invloed.
Dat lijkt me toch wel heel erg leuk om te horen, dat je een positieve invloed hebt met je stem.
Ja, dus, de NS die zegt dat mijn stem negatieve emoties verzacht. Nou, dat is nodig, want we hebben natuurlijk nog wel eens een vertraging hier en daar.
Nou, hier en daar. Hey, maar Karin, ja. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe die auditietape er dan uitzag. Wat heb je opgestuurd?
Ik heb een stukje opgestuurd, gewoon van beste reizigers, de Intercity, bla bla bla. En daar heeft mijn technicus ook helemaal een stationsgalm ingezet. Ik dacht, wie weet, helpt dat ook.
Hey.
Maar later zei de NS van, dat was hartstikke leuk. Maar was niet nodig, want we hebben inderdaad een heel team van mensen onderzoek laten doen. Maar
wow.
Dat was heel grappig. Ja.
En inmiddels heb je natuurlijk al flink wat moeten inspreken. Hoe gaat het dan precies?
Ja, ik heb zo'n 80 uur audio ingesproken.
Zo.
Dus eerst alle stations van Nederland, onder auspiciën van iemand van de NS, die dat natuurlijk heel goed weet, precies hoe dat moet klinken. Ik bedoel, Leiden en Amsterdam zijn makkelijk, maar ook de Friese stations moeten natuurlijk heel goed. En daarna allerlei zinnen met beste reizigers, zoals je die kent. En dan nog een heel veel random teksten. Dus ze hebben een nieuw systeem gebruikt, dat heet text-to-speech. En daarin kun je eigenlijk allerlei klanken bij elkaar zetten van mijn stem. En ja, kan ik dus ook andere dingen inspreken. Alles natuurlijk wel ten behoeve van de NS.
Ja.
Maar die ik niet in de studio heb ingesproken. Waardoor ze niet alsmaar weer de studio in moeten met mij.
Ja, precies. Maar dan wil ik eigenlijk wel weten wat de echte tongbrekers waren. Heb je een paar voorbeelden voor ons waar je even een paar keer over moest doen?
Een buitenlands station wel eens. Ik moest natuurlijk ook naar Berlijn en Engeland. En dus daar zaten wel eens stations tussen. Die weet ik niet meer uit mijn hoofd. Maar de Nederlandse stations, ja, nou, vooral eigenlijk die Friese, moest ik natuurlijk een beetje oefenen. Harde gariep of zo. Ja. Je gewoon die goede R zeggen. Ja. Dat het niet zo Hollands klinkt.
Dat klinkt heel goed. Hey, en nog eentje, het is natuurlijk ook, het luistert heel nauw. Want bijvoorbeeld Amsterdam Centraal is dan weer niet hetzelfde als Amsterdam Amstel. Je moet overal net even dat accent anders leggen. Was dat niet hartstikke gek om dan jezelf 100 keer hetzelfde te horen zeggen voordat je het goed hebt? Want dan klinken de klanken ook niet meer zoals ze moeten klinken.
Het gaat natuurlijk om hoe het in de zin zit, inderdaad. Dus als je zegt van de intercity van Amsterdam-Amstel naar, dan is Amsterdam naar beneden. Maar als je zegt de intercity naar Amsterdam Centraal, dan is Amsterdam, heeft ook weer een andere klank. Dus het ligt er steeds aan wat erachter staat.
Ah.
Maar je zegt het altijd in een hele zin. Dus dan, daardoor blijft er altijd een mooie verbinding tussen de woorden.
Oh, wat grappig.
Dan moet het heel natureel klinken. En precies op hetzelfde tempo. Dus elke keer is er dan een guide die ik heb ingesproken. En dan zeggen ze, nog even de guide afspelen. Want je bent iets sneller gegaan. Of je bent iets langzaam. Het moet heel precies.
In de Pool des Doods neemt wereldkampioen Frankrijk het vanavond op tegen grootmacht Duitsland. De winnaar van deze wedstrijd zet een flinke stap richting de volgende ronde van het EK. Frank Renaud, correspondent in Frankrijk. Ja, Frank, hoe groot is dat geloof in het elftal van coach Deschamps in Frankrijk?
Nou, enorm. En het is eigenlijk best vreemd wat ik nu in Frankrijk zie gebeuren. Want bij de afgelopen jaren, de afgelopen toernooien die er waren internationaal, merkte ik nooit heel veel animo aan het begin. Het begon altijd al een beetje, die voetbalkoorts begon pas los te komen als Frankrijk in de kwartfinale zat. Dan dachten de Fransen, nou misschien gaat het dan toch eens een keer lukken. Maar nu is het echt heel erg anders. Het enthousiasme is enorm. Als ik naar de winkel ga, zie ik daar zelfs al Franse vlaggetjes hangen. Dat heb ik nog nooit gezien voor aanvang van de eerste wedstrijd nogal. Als ik naar de media kijk, overal heel erg veel aan. Aandacht voor het Franse elftal, voor Les Bleus, zoals ze hier genoemd worden. Enorm veel aandacht en ook enorm veel hoop. Want ze zijn natuurlijk heersend wereldkampioen. En iedereen ziet ook dat de bookmakers zeggen, Frankrijk zou best wel eens kunnen winnen.
Nou, eerst vanavond Duitsland, sterke tegenstander. Is er dan niet een klein beetje twijfel aan die overwinning?
Nou ja, als je de peilingen gaat ook hoe de Fransen daarover denken. Hè. En er is een groot percentage dat denkt dat Frankrijk Europees kampioen kan worden. Maar als er specifiek gevraagd wordt naar die wedstrijd met Duitsland, dan zijn de Fransen een stuk minder optimistisch inderdaad. Want ze realiseren zich dat je bijna geen zwaardere tegenstander had kunnen treffen in je eerste wedstrijd dan Duitsland. Dus het is inderdaad nog eventjes tanden bijten.
Ja, en nu hebben we in Nederland de oranje koorts. Je zei net al, ja, de vlaggetjes die hangen hier eigenlijk al in Frankrijk. Hoe noem je dat daar? Gaat iedereen ook samen voetbal kijken? Hoe is die oranje koorts in Frankrijk?
Nou, er is geen naam voor. Je kunt de fièvre zeggen, de koorts, dat de temperatuur stijgt, dat wordt wel gezegd. Maar oranje koorts, zo'n woord heb je niet. Allez les bleus wordt hier geroepen natuurlijk om de Fransen aan te moedigen. En dat zal vanavond ook gebeuren. In cafés, buiten waar schermen zijn neergezet. Er zijn stadions waar schermen worden neergezet. Het is een beetje ingewikkeld, want er gelden nog steeds coronaregels. Om 11 uur gaat de avondklok ook nog in. Maar de regering heeft al gezegd, we knijpen een oogje dicht als mensen rond 11 uur nog steeds op straat zijn om naar huis te gaan na het kijken van een wedstrijd.
Ja, na hopelijk een overwinning voor Frankrijk. Goed, wil ik toch nog eventjes terug naar Oranje. Want hoe schrijven de Franse media over ons?
Nou, een beetje verdeeld eigenlijk. Het eerste, als je naar die eerste wedstrijd kijkt van Nederland, naar de commentaren, hier wordt vooral gezegd dat het een knettergekke wedstrijd was. Hè. Nederland staat toch hoog in aanzien hier. 2-0 voor, oké, dat bevestigt die reputatie. Maar dan weer 2 tegengoals, dat vinden ze hier wel heel erg vreemd, dat je dat als team over je heen kan laten komen. Maar dan toch weer die derde goal voor Nederland, dat toont ook wel weer enorme veerkracht van het Nederlands elftal, wordt gezegd. Dus ze zijn verdeeld positief. En waar vooral eigenlijk heel positief gereageerd wordt, zijn de prestaties van Wijnaldum en Dumfries. Die hebben het ontzettend goed gedaan, volgens de Franse pers. En voor Wijnaldum is dat natuurlijk belangrijk om hier te constateren, want hij is bij Paris Saint-Germain gecontracteerd.
De leefomstandigheden in AZC's waar ook overlastgevende asielzoekers verblijven is zorgwekkend. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid. En Angela van der Putten is hoofdinspecteur Inspectie Justitie en Veiligheid. Goed dat u er bent. Kunt u mij uitleggen wie die overlastgevende asielzoekers zijn?
Het zijn asielzoekers die naar het centrum komen omdat zij asiel aanvragen. En blijkt dat ze daar toch overlastgevend gedrag vertonen. En je ziet dat het vaak mensen zijn uit Marokko, Libië, Algerije en Tunesië. Wat ook wel bekend staat als de zogenaamde veilige landers. Zij zijn vaak mensen die toch weinig kans maken om uiteindelijk de asielprocedure te doorlopen. Maar dat is nog niet het probleem. Het probleem is dat zij vaak verslaafd zijn, psychische problemen hebben. En dat gaat gepaard soms met heel agressief of hinderlijk gedrag, intimidatie. Maar soms ook echt nog meer, erger, dat ze ook echt crimineel gedrag vertonen. Inbraak, diefstal. Dus het is een zorgwekkende situatie, vooral voor de mensen die daar ook wonen. En voor de omwonenden en soms ook voor het personeel van de COA.
Ja, maar u zegt net, het zijn asielzoekers uit veilige landen. Althans, die landen zijn aangemerkt als veilig. Waarom zijn deze mensen dan nog steeds in Nederland?
Nou ja, ze moeten natuurlijk in eerste instantie vragen ze asiel aan. Iedereen die asiel aanvraagt, krijgt natuurlijk een individuele behandeling. Dus die procedure moet doorlopen worden. En in die tijd hebben ze recht op opvang en begeleiding. En daar hebben de AZC's voor. Dus vandaar dat ze dan op dat moment nu in Nederland zijn.
Ja, en dan wordt die asielprocedure afgewezen en dan?
Nou, op het moment dat de procedure is doorlopen en ze worden afgewezen, dan kan de dienst terugkeer en vertrek een vertrekprocedure in gang gaan zetten. Maar tot die tijd verblijven ze natuurlijk in de AZC's. En we hebben ons onderzoek nu gericht op die tijd dat ze in die AZC's verblijven. En dan zien we dat sommigen dan zodanig overlastgevend gedrag vertonen dat het wat ik net al zei, voor andere mensen echt wel een zorgwekkende situatie kan opleveren.
Ja, en het probleem is ook dat ze daarna vaak verdwijnen, ergens anders opduiken. Hoe zou je dat dan moeten aanpakken?
Nou ja, dat hebben we natuurlijk SEC niet onderzocht. Hè, hoe ze dat, want het is best een ingewikkeld en complex probleem. Het is nu niet het probleem van Nederland. Het is ook een Europees probleem. Want je ziet dat deze mensen dan weer vaak ook weer naar andere landen vertrekken. En dan weer mogelijk weer terugkomen. Dus dat is op zich niet zomaar een 1, 2, 3 op te lossen. Daar hebben we ons onderzoek ook niet SEC naar op gericht. Maar dat is wel een heel goed vraagstuk. We hebben wel aanbevolen om in ieder geval de strafrechtelijke overtredingen die deze mensen begaan, om dat kijken of dat op Europees niveau ook meer uitgewisseld kan worden. Zodat ook weten dat, dat er geen waterbedeffect ontstaat, dat ze weer verdwijnen naar andere landen en daar weer gewoon met een schone lei opnieuw kunnen beginnen of omgekeerd.
Ja, een beetje een vicieuze cirkel. Nou kunnen mensen die bekend staan als een probleemgeval naar een speciale opvang. Daar is er volgens mij maar één van in Nederland. Waarom kan niet iedereen die overlast geeft daar dan heen? En wat zou er dan moeten gebeuren?
Nou kijk, mensen komen natuurlijk niet binnen met een stempel overlastgevend. Er zal eerst moeten blijken, hè, dat ze overlast veroorzaken. Dan wordt er een soort dossier opgebouwd. Dus de mensen die worden echt wel, er moet echt wel meerdere malen incidenten zijn. Of echt delicten zijn die met een grote impact, zoals roofovervallen, inbraken. Dan wordt er een dossier opgebouwd en dan kunnen mensen naar overplaatst worden. Want op die overplaatsen betekent ook een beperking van hun vrijheid. En dat kan dus niet zomaar. Want in die bijzondere locaties mogen mensen ook het terrein niet af. Alleen voor bijzondere omstandigheden. Hè. Bijvoorbeeld bezoek van een advocaat of bezoek aan de arts. Maar als ze geen reden hebben, blijven ze inderdaad op die locatie.
Ja, en is het dan een idee om medewerkers van COA dan meer handvaten te geven dat zij eerder kunnen handhaven daar?
Nou, we adviseren wel de staatssecretaris in ieder geval die, zolang dat mensen nog in de gewone AZC's blijven, dat die COA-medewerkers meer en beter in staat zijn qua bevoegdheden, qua middelen, qua uitrusting, qua deskundigheid, capaciteit, om deze groep beheersbaar te houden. En hoe ze dat doen, kunnen ze denk ik het best zelf inrichten. En er zijn goede voorbeelden. Maar deze situatie is ook voor de COA-medewerkers, omwonenden en medewoners echt wel zorgwekkend.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.